Geliefde gemeente, de Heilige Geest is uitgestort. Dat is bijna 2000 jaar geleden gebeurd. Wat betekent dat? Wat betekent dat voor de kerk? En voor de kerk betekent dat dat die is uitgebreid, dat die wereldwijd geworden is. De kerk bleef niet beperkt tot Israël, maar die verspreidde zich tot alle volkeren. Wat betekent dat voor ons persoonlijk? Heel veel dingen. De Bijbel verbindt heel veel aan het werk van de Heilige Geest. En als de Heer het geeft, zullen we daar de komende weken bij stilstaan, vanuit Galaten. En dan nu de eerste keer dat het in Galaten gaat over de Heilige Geest. Galaten 3, vers 2. Galaten 3, vers 2 is in deze dienst van voorbereiding de tekst voor de preek. Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking van het geloof? Tot zover dit woord van God. Boven de preek staat de geest en het geloof. Drie gedachten. De geest, de werken en het geloof. Dus de geest en het geloof, dat zijn de belangrijkste woorden. De geest. De komende keren zullen we nog meer horen wat er bij de geest hoort. De geest bijvoorbeeld en de aanneming tot kinderen. Dat is een van de preekers, het is een van de teksten voor de preek de komende tijd. Dan staan een heleboel dingen die aan de geest kunnen verbinden, nu de geest en het geloof. En dan de drie kernwoorden van deze tekst en ook de drie punten van de preek. De geest, de werken en het geloof. Dus als eerste de geest. Paulus wil iets van de Galaten leren. Want de Galaten, die hebben meer inzicht in het geestelijke dan Paulus. Paulus heeft gepreekt. En hij heeft daar, het zijn verschillende dorpen, in die dorpen heeft hij gepreekt. En dat mocht ertoe leiden dat mensen kwamen tot geloof. Er zijn gemeenten ontstaan. En Galaten is dus een groep gemeenten, niet zoals bij de Romeinen, de gemeenten in Rome, maar in een provincie. Daar heeft Paulus gepreekt, er zijn gemeenten ontstaan en die mochten verder ontwikkelen, ook toen Paulus wegging. Want zo ging dat bij Paulus. Die werkte dan een poosje hier en dan ging die weer verder en dan ging die daar weer werken. Het evangelie verkondigen op nieuwe plaatsen. Toen hij daar wegging, had hij ze op het hart gedrukt: houd vast aan wat ik gepreekt heb. Hij zegt dan ook hier in Galaten 1. Dat evangelie dat ik gepreekt heb, dat is het evangelie. En er is geen ander evangelie. Al zou een engel uit de hemel komen en die zou een ander verhaal houden, dan moet je niet die engel geloven. Houd vast aan dat wat je gehoord hebt. Dat is het evangelie. Zo had hij ze meegegeven en zo zeiden ze het ook. Maar toen kwamen er andere predikers en die gingen er allemaal dingen bij vertellen. De meest opvallende wat ze vertelden, dat was: jullie moeten besneden worden. Als je niet besneden wordt, dan hoor je er niet bij. De kerk, daar moeten mensen ook in besneden worden, want dat is altijd zo bij het volk van God. Dat hoort zo volgens de wet. Nou, daar hoort dan een heleboel andere dingen bij. Die besnijdenis, dat ze die zo belangrijk vonden, dat betekende vooral dat ze anders keken naar hoe God werkt. Die mensen zeiden dat. En die Galaten, die geloofden dat. Ze begonnen in elk geval daarin mee te gaan. En ze zeiden eigenlijk: ja, Paulus, die heeft natuurlijk wel mooie dingen gezegd. Gelukkig maar dat Paulus hier over Jezus gepreekt heeft. Maar eigenlijk was het maar een beetje een half apostel. Hij heeft gewoon een heleboel niet gezegd. En dat had hij ook moeten zeggen. Dus zeggen de Galaten: wij weten nu iets wat Paulus niet wist. En nou zegt Paulus: ja, jullie weten het dus beter dan ik. Nu vindt Paulus natuurlijk altijd heel mooi om te leren. En als er dan mensen zijn die beter weten hoe God werkt dan hij, dan zegt hij: nou, dan wil ik het graag van jullie leren. Zo zegt hij het ook hier. Dit alleen wil ik van u leren. Kunnen jullie me dat nou eens vertellen? Jullie weten het zo goed, jullie weten het beter dan ik. Wil je mij alsjeblieft dan ook nu vertellen, hoe is het eigenlijk gegaan vroeger? En natuurlijk zegt Paulus dat wel een beetje ironisch. Eigenlijk meent hij het niet. Hij meent niet dat deze mensen het beter weten dan hij. Maar hij zegt het zo omdat ze net doen alsof ze het beter weten. Maar Paulus is er diep van overtuigd, het kan niet waar zijn. Zoals ik gepreekt heb, dat is niet volmaakt, maar dat is wel het echte evangelie. En zoals de anderen preken, dat is niet het echte evangelie. Dus alles wat ze er bovenop leggen, waarvan zij zeggen dit is beter en dit moet ook, dat is onecht, dat is onwaar, dat is verleiding. Dus hij zegt het ironisch. Hij zegt, als jullie het dan zo goed weten, vertel het me dan maar. Nou, er zijn ook wel catechisanten die het van mij wel eens gehoord hebben. Als je dan zoveel te vertellen hebt, nou kom maar. Dan ga ik wel daar zitten, bij jullie in de rij. Ga jij er maar voorin zitten. Ga jij er maar de catechisatieles houden. Maar er was nooit een catechisant die dan zei, nou dominee, dat is mooi, ik ga catechisatie geven. Ik heb wel eens af en toe een catechisant gehad die zei, ja, nou ik ga wel voorin zitten en dan ga ik wel verder praten. En die wou nog gewoon zijn eigen verhaal doen. Maar daar gaat mijn catechisatie niet om. Als je dan zo goed kunt praten, zo probeer ik het dan maar te zeggen, dan moet je ook wel laten merken dat je het weet. Dan moet je niet door mij heen gaan praten terwijl je het eigenlijk nergens over hebt. Als je dan iets belangrijks te zeggen hebt, dat moet ook echt belangrijk zijn. Vertel het dan maar. Nou, eigenlijk is dat wat hij hier ook zegt tegen die Galaten. Jullie denken dat je het zo goed weet, maar vertel het dan eens. En eigenlijk, over al die dingen waarvan ze zeiden, ja maar dit moet ook, en dat heb ik pas ook geleerd, en er vertelde me iemand dat. Dan moeten ze allemaal terugtrekken en zeggen, nou, ik weet het eigenlijk niet zo zeker. Maar wat weet je nou wel zeker, zegt Paulus. Jullie weten toch nog wel iets? En dat weten ze ook. Ze kunnen misschien niet allemaal even makkelijk vertellen, maar ze weten allemaal wel iets. Er is namelijk wat gebeurd in hun leven. Dit waren mensen die waren vroeger, die waren vroeger heiden. Die gingen naar de afgodstempels. En toen kwam Paulus spreken en toen gebeurde er iets in hun leven. Ze kwamen tot geloof. Allemaal. Het waren geen mensen die opgegroeid waren in de kerk. Het waren mensen die uit de wereld, uit het heidendom, gebracht waren bij de Heer Jezus. En Paulus zegt het zo. Jullie hebben de geest ontvangen. Dat is er gebeurd in het leven van alle lezers van deze brief. Ze hebben allemaal de geest ontvangen. En daar kunnen ze op terugkijken. Dat is geen theorie, maar dat was echt zo. En juist daarom gebruikt Paulus deze woorden. Hij zegt niet, nou mensen, toen jullie naar de kerk gingen, toen jullie braken met je afgoderij. Als hij dat zou zeggen, dan kon het alleen gaan om het uitwendige. Hij zegt ook niet, toen jullie beslissing namen om te gaan geloven, toen jullie kozen voor Jezus, toen jullie overtuigd werden van de waarheid, dan zou het nog alleen in hun verstand kunnen zitten. Maar hij wijst ergens anders op. Op het hart. Het hart is veranderd. Jullie hebben de geest ontvangen. Je zou dus ook kunnen zeggen, jullie hebben een nieuw hart gekregen. Er is in je diepste binnenste iets gebeurd. Je hebt een nieuw hart ontvangen. Een nieuw hart, dat betekent een hart dat anders is gaan denken en anders is anders gericht is geworden. De Heilige Geest is in dat hart gaan werken En er veranderde iets heel diep. Het allerbelangrijkste van je leven werd omgekeerd. Een nieuw hart kun je ook zeggen een omgekeerd hart. Want dat oude hart, dat is ten diepste gericht op onszelf. En op deze wereld. En op alle bedenkselen van deze wereld. Naar beneden gericht. En een nieuw hart is naar boven gericht. Op God gericht. En een nieuw hart, dat komt niet zomaar. En een nieuw hart, dat maak je niet. Een nieuw hart, dat krijg je en dat wordt gewerkt. Dat is een wonder. Daarom noemt Paulus het zo hier. U hebt de geest ontvangen. Die geest komt van boven. Dat is de geest van God. En als die in je hart gaat werken, dan wordt je hart ook naar boven gericht. En dat wonder dat je hart naar boven gericht wordt, dat kun je alleen maar zo begrijpen. Als je dat mag merken in je leven. Ik was op mezelf gericht en ik was op de wereld gericht. Maar er veranderde iets zo diep. Mijn diepste innerlijk en daardoor eigenlijk mijn hele bestaan werd op God gericht. Als je dat hebt gemerkt, dan weet je dat is niet uit mijzelf. Geen mens wordt uit zichzelf gericht op de levende, waarachtige God. Natuurlijk kun je wel aan God denken. Je kunt wel over God praten. Maar niet met je hart op hem gericht zijn. Dat vernieuwde hart, dat is een hart waar de geest gewerkt heeft. Die geest die je ontvangen hebt. Een wonder. Een groot wonder. Een onverdiend wonder. Maar het is ook een merkbaar wonder. Die verandering, dat is niet maar iets waar je niks van merkt. Maar als je een nieuw hart ontvangt, dan dat is je diepste ik. Dan doet dat wat met je. Er gebeurt iets in je leven. Nu vertelt Paulus niet hoe dat precies gebeurd is. Hij zegt niet, toen hebt u dit beleefd, toen hebt dat beleefd en dat. Want dat ging bij de verschillende mensen ook anders. En dat ging bij de een misschien zo van de een op de andere dag. En bij de ander ging er weken overheen. Onder de prediking van Paulus, voordat het hart veranderd werd en op God gericht. Maar het gebeurde wel. De geest ontvangen. Gelaten. Als jullie nu terugdenken, dan weet je toch dat er iets veranderd is. En wat hij dan gaat vragen, daar komen we zo op, is hoe is dat nu gebeurd? Wat ik nu ga vragen, dat is eigenlijk het begin van die zin. Hebt gij de geest ontvangen? En als Paulus kan tegen die gelaten zeggen, jullie hebben de geest ontvangen. En nu is de vraag, hoe hebben jullie die nou ontvangen? Maar mogen die zin nu toch ook wel even er als het ware uitlichten. En zeggen, hebt u de geest ontvangen? Dat is immers wat nodig is om zalig te worden. En daarom is dat ook wat nodig is om aan het avondmaal te gaan. Aan het avondmaal komen mensen van wie het hart op God gericht is. Want het hele avondmaal is op God gericht. Het avondmaal, dan gaat het niet om ons. Om wie ik ben. Om wat ik voel. Maar het avondmaal, daar worden we opgeroepen. Zo verkondigt de dood des Heren. Totdat hij komt. De Heer Jezus zelf heeft gezegd, doe dat tot mijn gedachtenis. Dus het avondmaal, dat is de plek. De maaltijd in de kerk waarin zo duidelijk wordt, het gaat in het geestelijke leven om God. En wie er aan het avondmaal kan zitten, die herkent dat. Niet in volmaaktheid, en daar komen we ook nog wel op. Maar je herkent dat wel in de basis. Dat je kan zeggen, ja, dat is in mijn leven gebeurd. Die God werd belangrijk. Eerst was ik belangrijk en allemaal andere dingen. Maar toen werd God belangrijk en de dingen die bij hem horen. Mijn hart werd omgekeerd. Of moet u zeggen, ik heb die geest niet ontvangen. ik heb wel eens wat, nou, ik denk natuurlijk wel eens wat aan God. En ik leef niet meer precies zoals vroeger. En dan denk ik ook wel eens, zou ik ook aan de avondmaal gaan. Maar als ik eerlijk ben, dit ken ik niet. Dan moet je ook niet beginnen met het avondmaal. We moeten hier beginnen. Hebt gij de geest ontvangen? Kun je zeggen, de Heilige Geest, die is binnengekomen. Er is iets gebeurd in mijn ziel. En dan zou je misschien nog niet helemaal durven zeggen, ik heb een nieuw hart. Dat voelt zo volkomen. Dus dat is niet het woord wat Paulus hier gebruikt. Het hoort wel bij elkaar. Maar Paulus vraagt nog niet, heb je een nieuw hart ontvangen? Maar, heb je de geest ontvangen? Die geest die het hart vernieuwt. De geest van God, die bij God vandaan naar God toe werkt. Dat je kunt zeggen, met alle mitsen en maren, dat het soms donker is of moeilijk is, of dat je soms weer de verkeerde kant op kijkt, dat je toch zegt, ja, maar als je mijn hart openmaakt, het diepste dat er toch in ligt is, ik heb God nodig. En ik wil God bedoelen. En ik kan niet meer leven voor mezelf alleen. Maar God is voor mij het allerhoogste en eeuwig goed geworden. En de Heer Jezus, die is voor mij zo rijk geworden. Het werk van Christus, dat is me zo wonder geworden. Daar kan ik niet meer zonder. En je merkt in je hart dat dat een wonder was. Omdat dat niet uit jezelf gebeurde. Uit jezelf dacht je wel eens aan de Heer Jezus. Maar een andere dag wat minder aan de Heer Jezus. In elk geval, je had geen hart voor de Heer Jezus. En je had geen hele gerichtheid op het Koninkrijk van God. En het is zo'n wonder als je nou terugkijkt in je leven. Dat je kunt zeggen, het is echt anders geworden. Het oude is voorbij gegaan. Ik ben niet meer wie ik vroeger was. Ik ben ook niet zoals ik moet zijn. Maar toch kan ik zeggen, God heeft in mijn hart gewerkt. En wat van God is, dat trekt naar God toe. Hebt gij de geest ontvangen? Dat was het eerste. Maar hoe heb je dan de geest ontvangen? Paulus gaat vragen naar de werken. Hebt u de geest ontvangen uit de werken der wet? Denk eens terug. Zegt hij ook tegen die gelaten. Toen jullie tot geloof kwamen. Toen jullie uit de tempel, uit de afgodstempel gingen. En je ging samen de Here dienen. Je werd christen. Hoe kwam dat? Het werk van de geest. Dus door dat werk van de geest werd alles van binnen anders. Maar wat ging er nou aan vooraf? Wat heb je nou gedaan om zover te komen? Waarom heeft de Heilige Geest jou uitgekozen? Was dat vanwege de werken der wet? Waren er mensen die nu dus christen zijn, die kunnen zeggen, ja, maar toen begon ik mijn leven te verbeteren. Ik zat eerst altijd te roddelen en daar ben ik mee gestopt. Ik zorg eerst slecht voor mijn oude vader en moeder. Maar vanaf een bepaald moment dacht ik moet het anders gaan doen. Ik moet beter voor mijn vader en moeder gaan zorgen. Nou, enzovoorts. En toen hebben ze de leven verbeterd. En toen kwam de Heilige Geest. Op enig moment toen de Heilige Geest de gedachte kreeg, hé, deze man, die is goed bezig. En die vrouw, die is nu ook goed genoeg. Toen kwam de Heilige Geest in dat hart. Zei, ja, jij bent goed genoeg, jou ga ik veranderen en jou ga ik zalig maken. Heb je de geest zo ontvangen? Uit de werken van de wet? U snapt wel dat het antwoord van Paulus is, nee toch. Dat weten jullie heel goed, zo heb je hem niet ontvangen. Waarom die daarna gaat vragen is, ze doen nu eigenlijk net alsof dat wel zo is. Alsof bij God je toch een streepje voor hebt als je maar goed genoeg bent. En dat zijn dan misschien wat andere regels. Hè, dat zijn dan die regels van de wetten van Mozes. Maar de gedachte is hetzelfde. Je moet eerst je best doen. En je moet eerst goed genoeg zijn. En dan wil God wel de rest gaan doen. Dan wil God wel in je hart gaan werken. En je bekeren en je zalig maken. Wij doen ons best. God doet de rest. Degene die de Heilige Geest ontvangen heeft. Hoe is dat gegaan? Kunt u het ook zeggen, ja, toen op zeker moment, toen voelde ik, nu ben ik goed genoeg. Nu heb ik genoeg dingen veranderd in mijn leven. En nu mag ik verwachten dat de Heilige Geest komt. Hebt u zo de Heilige Geest ontvangen? Dan voelt het toch wel aan, nee, het was niet vanuit mijn werk. Ik kwam er juist achter dat ik niet goed genoeg was. En ik kwam erachter dat ik nooit goed genoeg was. En toch zijn er hier in de kerk mensen die nog proberen goed genoeg te zijn. Waarom ga je niet aan het avondmaal? Ik ben nog niet goed genoeg. Ja, wanneer ben je dan goed genoeg? Ja, dan moet ik in elk geval wel meer bidden. En dan moet ik eigenlijk wat serieuzer Bijbel lezen. En als je dat dan een poosje doet, dan geeft God op een gegeven moment een stempel. En dan geeft hij zijn Heilige Geest. En dan zegt hij, nu mag je aan het avondmaal en dan mag je straks ook naar de hemel. Is dat zo? Nee toch? En dat weet u wel, dat hebt u al 1000 keer gehoord. Maar u probeert het wel. Goed genoeg zijn. Maar niemand zal de Heilige Geest ontvangen uit de werken der wet. Er zal nooit een moment komen dat God zegt, hey, daar is iemand, die is voor mij goed genoeg. Daar kan ik wel in gaan wonen. Dat zal nooit gebeuren. Dus als je nu zit te wachten op het moment, of misschien wel zit te werken aan het moment dat je goed genoeg bent, dan kan ik en dan moet ik u vanmorgen zeggen, die weg loopt dood. En daar komt het nooit van. Niemand is goed genoeg. Eigenlijk is de vraag, bent u slecht genoeg? Bent u slecht genoeg? Vreemd, hè? Ben je slecht genoeg om aan het avondmaal te gaan? Slecht genoeg, waarvoor? Slecht genoeg om te ontvangen. Slecht genoeg zodat je voelt, het is niet iets van mij. God kan nooit mij op een gegeven moment een voldoende geven. Of zeggen, nou jij hebt zoveel gedaan, dan wil ik de rest wel doen. Slecht genoeg zodat je moet zeggen, alles is afgekeurd. Ik kan alleen maar zalig worden van genade. Het is die vraag die er echt wel vaak in het hart leeft. Ben ik goed genoeg voor God? Ben ik goed genoeg voor het avondmaal? Die vraag moet je afleren. Paulus zegt hier tegen de gelovigen, laat iemand van u mij nou vertellen dat hij de geest ontvangen heeft uit de werken der wet. En dan weten we, dan is er niemand onder de gelaten die dat gaat vertellen. Maar er is ook hier niemand die dat gaat vertellen. Niemand van Gods kinderen zal zeggen, ja, zo en zo goed was ik en toen. Dus als u het nog probeert, leer dat af. Nou ja, er kunnen toch wel dingen zijn in je leven waarvan je zegt, maar zolang als ik daaraan vasthoud, kan het niet. Dat is wel waar. Niemand zal de geest ontvangen uit de werken der wet. Maar wel veel mensen houden de geest tegen door de werken van het vlees. We zien dat ook in Galaten 5. We hopen er nog wel op te komen. Maar Galaten 5, daar staat er vers 17. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees en deze staan tegen elkaar. Nu gaat dat over de gelovigen. Die voelt nog dat vlees en die kent ook de geest. En dat is een botsing van binnen. Maar je kunt die lijn wel doortrekken. De vlees en de geest die staan tegenover elkaar. Dat zijn vijanden. En als je nou nog een beetje vlees hebt in je hart. Dat hebben alle gelovigen, eigenlijk nog een heleboel. Maar ook het werk van de geest, dan komt die strijd van binnen. Maar als nou je hart vol vlees is, dan is dat de botsing tussen jouw hart en de geest. Die staan tegen elkaar. Dat betekent dus, met het vlees kun je de geest van je afhouden. Wat is dan dat vlees? Nou, dat kunt u ook lezen in Galaten 5, ik hoef dat nu allemaal niet op te sommen. Maar de werken van het vlees, staat er, die zijn openbaar. Iedereen weet wel wat de werken van het vlees zijn. Als ik op zaterdagavond met jongeren spreek, dan zijn er een heleboel bij die zeggen, ja, maar dat kan toch wel. Maar als je doorpraat, dan weten ze allemaal dat de café vol is van werken van het vlees. De werken van het vlees zijn openbaar. Het is duidelijk, een café, daar heeft het vlees, de werken die tegen God ingaan, de overhand. En niemand kan denken, nou ja, als je toch niet door de werken van God zalig wordt, dan kan ik naar het café gaan en dan grijpt de geest aan. Maar ik zal de Heilige Geest vast in het café ook wel kunnen ontvangen. Je ontvangt de Heilige Geest niet in het café. Maar daar gaan de meesten van u niet naartoe. Maar er zijn er een heleboel bij die weten ook heel goed de werken van het vlees, waar zich dan druk mee maken. Wie buiten Christus leeft, leeft in het vlees. En wie in het vlees leeft, die heeft in zijn hart een heleboel waarmee hij de geest van zich afhoudt. Je kunt niet Netflix-series bekijken en verwachten dat de Heilige Geest intussen wel in je hart gaat werken. Want Netflix is vol van de werken van het vlees. Minstens zo vol als het café. Je kunt niet met social media over Jan en alle man zitten praten en allerlei onzin naar je toe halen. En dan denken, maar als ik dan bid, dan wil de Heilige Geest wel werken. Nee, je bent de Heilige Geest aan het bedroeven. En het vlees gaat tegen de geest. Niemand komt in de hemel vanwege de werken van de wet. Maar miljoenen mensen blijven buiten de hemel vanwege de werken van het vlees. Je zondigt niet goedkoop. Het is zo gevaarlijk. Die dingen waarvan je wel weet dat het vlees is, maar je eigenlijk niet aan wil. Daar moet je eerlijk over worden. De werken van het vlees, zegt Paulus, zijn openbaar. Maar omdat mensen het niet willen zien, gaat hij ze nog opsommen. Laat ik het dan toch maar voorlezen. Overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Want dan zegt hij erbij, en dat zegt hij, dat kun je toch begrijpen, met tranen in zijn ogen. Dat degene die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet beërven zullen. Als je leeft in de werken van het vlees, zul je het koninkrijk niet beërven. Kun je dus ook niet aan het avondmaal, want het hoort bij elkaar. Kun je ook niet verwachten dat je de geest zult ontvangen. Je houdt de geest tegen. Moet je dat blijven doen? Wat is nu belangrijker? Dat plezier in de wereld? Je eigen liefhebberijen, je eigen karakter? Wat is nu belangrijker? Dat of het koninkrijk? Waar heb je meer aan? Voor een tijdje de genieting van de wereld te hebben? Of nu en eeuwig de vreugde in God? Als je iets ziet van de tijdelijkheid van de wereld, van de leegheid, van al die werken van het vlees. En als je iets ziet van de heerlijkheid van de Heer Jezus, dan is de keus toch niet moeilijk. Wat is het dan dat de werken van het vlees nog zo vast zit aan je hart? Dat je daar zo aan vastklampt. Kom bij het redden. Wat is dat? Dat is nou precies dat vlees. Dat is dat eigen hart. Daar kom je niet van los. Je kunt niet gaan zeggen, nou nu, ik ben er zo mee aan. Al die werken van het vlees moet ophouden. En dan komt het goed. Nou, je moet wel ophouden. Dat is waar. Je moet breken met de zonde. En tegelijk zul je voelen, het lukt me niet. Al zou het al lukken, dat kan natuurlijk wel. Al zou ik al met de ene verslaving breken. Dan komt de andere verslaving ervoor in de plaats. Als je hart leeg wordt van het een, wordt hij na een poosje opgevuld met iets dat nog erger is. Zo vertelt de Heer Jezus over die duivelen. Hoe kom je er nou vanaf? De werken van het vlees. Hoe wordt de macht daarvan overbroken? Paulus zegt dan, hoe het wel gebeurt. Heb gij de geest ontvangen uit de werken der wet? Nee, het lukt je niet om jezelf te verbeteren. En dus om dat vlees achter je te laten. Hoewel, uit de prediking des geloofs. Paulus stelt hier zijn vraag. Hebt u de geest ontvangen uit de prediking van het geloof? Hij bedoelt natuurlijk, ja, dat is het. En iedereen in de gemeente van Galaten weet, ja, inderdaad, Paulus, als je het nu zo vertelt, dat is wel wat er gebeurd is. Hoe kwam het nu dat mijn hart veranderd werd? Dat kwam niet doordat ik mezelf verbeterde, maar dat kwam dat God kwam. En hoe kwam God? Door de prediking. Door de prediking van het geloof. Hoe kom je ooit van jezelf af? En hoe kom je ooit bij de Heer Jezus? Je kunt niet jezelf aan je haar uit de moeras trekken. En je kunt ook niet met je eigen hart je hart omkeren. Wat een wonder en wat een zegen. U bent onder de prediking van het woord. U zit hier op de plek waar het gebeurt. De prediking van het geloof, die verandert het hart. Het is het woord waar de geest gebruik van maakt. De prediking van het geloof. Prediking is hier niet het algemene woord. Of wat meestal met prediking vertaald wordt. Maar het woord dat hierachter zit, daar zit het woord horen in. Het is eigenlijk hetzelfde als wat staat in Romeinen 10, vers 17. Zo is het geloof uit het gehoor en het gehoor uit het woord Gods. Dus God komt binnen, zou je kunnen zeggen. De geest komt binnen via je oren. De prediking, wat je hoort, dat roept om geloof. Dat is het ene wat hierin zit. De prediking des geloofs. Dat geloof, dat is het antwoord of wat je hoort. En dat zie je heel mooi in het woord gehoorzamen. Gehoorzamen. En dan kunnen we denken, ja, dat is doen wat iemand anders tegen je zegt. Maar dat is niet het belangrijkste. Gehoorzaam betekent luisteren. Met je oren. Luisteren naar wat iemand zegt. Dat je het echt hoort. En als Paulus hier zegt, je wordt zalig door de prediking. Je wordt zalig door het gehoorde, dan bedoelt hij ook dus te zeggen, wat er in je hart gaat gebeuren, is dat je dat ook echt hoort. Dat geloven betekent dat het woord binnenkomt en dat je voor dat woord gaat buigen. Dat je gewonnen geeft aan wat God zegt. Wanneer ben je goed genoeg? We hebben net gehoord, nooit. Je bent nooit goed genoeg. En tegelijk kun je zeggen, wanneer ben je geschikt? Of wanneer ligt het goed? Dat is als je hart open ging. Als je ging luisteren. Als je ging toevertrouwen aan het woord. Als je God gelijk ging geven in alles en jezelf ongelijk ging geven. Maar hoe kom je eraan? Nog een keer deze woord, de prediking van het geloof. Het is ook de prediking die het geloof meebrengt. De prediking, je zou haast zeggen, die vol is van geloof. Omdat het de prediking is die de Heilige Geest zelf gebruikt. Al die mensen die die terugkijken, die kunnen zeggen, ja, er is iets veranderd in mijn hart. Toen Paulus ging preken, en toen ik hoorde, dat is iets anders dan alle dingen die ik ooit gehoord heb. Dit wat Paulus zegt is van God. Het geldt ten diepste van iedere preek die Paulus gehouden heeft en van iedere preek waarin Gods woord open gaat. Maar het is niet zo dat je het altijd hoort. Dat heeft te maken met dat wij dat woord en de geest buiten de deur houden. Maar als het dan doorbreekt, door die deur heen breekt, dan is dat vanwege het wonder van Gods eigen goddelijke woord. Het woord is niet maar een theoretisch woord waar wij wat van moeten maken. Als de dominee maar goed genoeg preekt, waar mij en mij maar goed genoeg luisteren. Nee, het woord is het woord van God zelf. Ook daarom kan het hier genoemd worden de prediking van het geloof. Het is de prediking waarin God zelf het geloof als het ware meebrengt. Omdat hij zichzelf in dat woord meeneemt. Maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Zo dicht bij elkaar. Het is de geest, als hij dan het woord gaat gebruiken, dan gaat dat hart open en alles wat er buiten hield, dat wordt aan de kant geschoven en de geest komt binnen. Zoals je dat ziet op die Pinksterdag, Handelingen 2. En Petrus ging preken en hij vertelde eerst allemaal dingen die ze al lang wisten. Eigenlijk wisten ze al lang dat Jezus de Zoon van God was. Dat hadden ze al vaak genoeg gehoord. Op allerlei manieren. Maar nu kwam het binnen. Er staat dat ze werden doorstoken in het hart. Dat woord dat ging naar binnen zoals een priem of zo. Of zoals een koevoet. Het hart werd opengebroken. Ze konden niet meer hetzelfde blijven. Ze konden niet meer die prediking van zich afhouden. Ze gingen voelen, doorleven. Kijk, dit is waar. God heeft gelijk. De prediking van het geloof, dat is dus de prediking waar God zelf het geloof mee werkt. Dat is nog iets. De prediking van het geloof. Het is ook de prediking die vertelt over het geloof. De prediking waarin de Heer zo duidelijk maakt hoe je zalig wordt. Waar hij zegt, ik vraag niets anders van je dan geloof. Ja, natuurlijk. Dan kun je niet meer dezelfde dingen blijven doen die je eerst deed. Als je echt gaat geloven, laat je vanzelf los. Dat hoort bij elkaar. Maar de zaak waar het om gaat, waar de Heer om vraagt, is: gelooft u? Gelooft u in de Heer Jezus Christus? Of u dat niet? Prediking zegt, stop met zoeken naar dingen in jezelf. Denk niet dat je moet proberen wat te zijn. Maar erken dat alles van Christus is. Dat alles genade is. Geloven, dat betekent dat. Leven vanuit God en niet meer vanuit jezelf. Vallen voor God en niet meer staan op je eigen voetstuk. Leven van genade en niet meer vanuit verdiensten. De prediking van het geloof. Dat is hoe je de Heilige Geest ontvangt, staat hier. Dat is de weg dan ook naar het avondmaal. Als u zich afvraagt, ja, kan ik nu ten avondmaal gaan? Herkent u dit? Dat het woord van God zo binnenkwam. Dat de Heer Jezus, waar u eigenlijk altijd aan voorbij keek, dat die heerlijk voor u werd. En dat u niet meer buiten hem kon. Dat u voor hem viel. Prediking van het geloof. Misschien is dat wel in uw besef best een poos geleden. Zeg, de laatste keer dat ik echt zo diep ontzag had voor de Heer Jezus. Dat ik zo mij gewonnen gaf aan zijn genade. Dat is al zo lang geleden. Hij zegt, Paulus, zulke mensen ken ik ook. Die waren het er nou in gelaten ook. Die zijn het bijna aan het vergeten. Maar als u nou eens terugkijkt. Hoe hebt u nou de geest ontvangen? Hoe is het nou veranderd in uw leven? Was het ergens anders van dan hiervan? Als het ergens anders van was, dan was het geen echte verandering. Maar als dit nou je leven veranderde. De prediking van het geloof. Waarin je gelovig je gewonnen mocht geven aan de Heer Jezus. Als dat nou gebeurd is. Dan behoor je toch hem toe. En is dat toch ook wat weer nodig is. Dan betekent ten avondmaal gaan eigenlijk een herhaling daarvan. Je gewonnen geven. Niets uit mij. Wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen rechtvaardig zijn. Ook niet dat we half volkomen zijn of half rechtvaardig. Integendeel. Aangezien wij het leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Zo belijden wij daarmee dat wij zelf midden in de dood liggen. Wij in de dood, maar in hem het leven. Zo kom je opnieuw. Iedere avondmaalsgang is eigenlijk een belijdenis. Mijn hart is vernieuwd vanwege de prediking des geloofs. En als u nu dus zegt, ja, maar wat is er nodig? Als ik dat nou niet ken, wat moet er dan gebeuren? Dit moet gebeuren. Dat u het woord hoort. Het is goed, het is belangrijk om te onderzoeken. Wat staat er nu in de weg? Zijn het de werken der wet? En dan kun je heel godsdienstig zijn. Maar die werken van de wet, die houden je er vandaan. Zolang je jezelf overeind wil houden. Ik moet nog dit en ik probeer nog goed te zijn. Ik doe toch mijn best. Werken van de wet, is dat waarmee u de geest tegenhoudt? Of zijn het de werken van het vlees? Dus je moet eerlijk worden over wat de Heilige Geest bedroeft. En waarmee je maar als het ware buitensluit. Maar je moet niet denken dat dat dan is. Als je dat maar verbetert waardoor je zalig wordt. Maar het is de prediking. Hoor wat de Heere zegt. En heeft deze morgen opnieuw gezegd. U wordt zalig door het werk van een ander. Uw werk is nooit goed genoeg. Maar het werk van Christus is werkelijk goed genoeg. En dat vraagt hij of u dat gaat erkennen en bijvallen. Een kruis zetten door al je eigen werken. Nooit goed genoeg. Maar dat je ook een uitroepteken als het ware mag zetten. Op dat werk van Christus. Dit werk is goed genoeg. Met dit werk kan ik zalig worden. Zeker zalig worden. En hoe leer je dat dan? Hoe leer je dat werk van Christus zien? Luisteren. Alleen al met uitwendige oren. De prediking is uit het gehoor. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is uit het woord van God. Dus u zit nu op de goede plek. En het is ook die middelen gebruiken, ook het lezen van de Bijbel of het lezen van boeken bij de Bijbel, dat is goed. Maar dan in die diepe afhankelijkheid, in het uitzien naar dat werk van God zelf, in besef, dit woord, het is niet mijn woord waar ik mee aan het werk moet. Het is niet het woord van de dominee waarmee hij mij moet bekeren, maar dit woord is het woord van God. En dan kan ik alleen maar omhoog zien, zeggen, Heere, spreek uw woord en mijn ziel zal leven. Amen.